Welkom beste lezers die ook van luisteren houden. Welkom bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. Naast mij zit
Gert Ottens.
En mijn naam is Arjan Werben. We werken allebei bij Vogelbescherming. En dit interview vindt ook weer plaats in de gezellige winkel van Vogelbescherming. We spreken vandaag met Mark Dijksterhuis. Hij is co-auteur van het boek Vogeltrek in beeld. Trekvogels herkennen aan hun vliegbeeld.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom Mark.
Dank je.
Welke vogel zag jij op weg hier naartoe?
Ja, dat waren er niet zoveel met dit weer. Het was een grijs. Ik moest ook een beetje op de weg letten. Eigenlijk zag ik een vogel toen ik wegging. En dat is een merel bij mij in de tuin. En die heeft een wit pigmentvlekje op zijn vleugel. En dat vind ik wel heel leuk, want dan kan ik hem herkennen. Want ja, normaal gesproken zit er natuurlijk best vaak een merel bij in je tuin. En dan denk je van nou, zou het weer anders zijn of niet. Maar nu zie ik telkens dezelfde mannetje in de tuin terugkomen.
Al jarenlang of dit jaar?
Alleen dit jaar voor het eerst, ja. Ja. Dus ik ben ook benieuwd of dat vlekje op de vleugel nog weer uitgaat als hij gaat ruien deze zomer. Maar goed, dat gaan we zien.
Je houdt hem in de gaten.
Ik hou hem in de gaten, ja.
Ja, voordat we over jouw boek, wat je samen met Sam Gobin gemaakt hebt, gaan spreken, wil ik eerst even van jou weten. Ja, wat doe jij in het dagelijks leven en hoe ben je aan het vogels kijken geslagen?
Ja, in het dagelijks leven doe ik iets heel anders dat met vogelen te maken heeft. Ik werk bij de Hogeschool Utrecht. En ik ben daar teamleider van een team dat zich bezighoudt met data-analyse en onderzoek, klantonderzoek. Dat doe ik nu zo'n 7 jaar. En daarvoor heb ik 10 jaar bij Achmea gewerkt, hier om de hoek. Ook in de rollen rondom data-analyse. Ja, hoe ben ik zo aan het vogelen geslagen? Nou, ik heb eigenlijk altijd al iets met vogels gehad. Ik vond het altijd al interessant. Roofvogels met name hadden altijd wel mijn aandacht. Ik ging in 2010, nodigde iemand bij mij uit de kerk, nodigde mij eens een keer uit van, wil je eens een keer mee? Hij was een echte vogelaar. Wil je eens een keer mee? Dan gaan we vogels kijken. Ik zeg, is goed. En toen gingen we naar het Harderbroek, bij Harderwijk, bij de Knardijk. En daar zag ik zo 30, 40 soorten vogels waarvan ik nog echt nog nooit had gehoord. Watersnip, baardmannetje. En toen ging toch wel een beetje een wereld voor me open. Nou, en toen ging ik een keer ging naar Schuiterbeek. En daar zag ik allerlei eenden waarvan ik nog nooit gehoord had. Pijlstaart en grote zaagbek. En toen heeft een vlucht genomen, zeg maar, om het zo te zeggen.
Letterlijk en figuurlijk. Ja. Over je boek. Vogeltrek in beeld. Kun jij beschrijven wat voor soort boek hier in veelvoud op onze tafels nu ligt?
Ja, ik heb het boek samen geschreven met Sam Gobin. Eigenlijk de ondertitel is een hele goede samenvatting van het boek. Trekvogels herkennen aan hun vliegbeeld. In het boek zijn 120 soorten trekvogels afgebeeld. Dus er staan geen uitgesproken standvogels in. Maar er zijn echt trekvogels. Dus vogels die je op een bepaald moment in het jaar meer kunt zien, vaker kunt zien. Kan zijn in de winter, bij bepaalde zeesoorten, zoals papegaaiduiker. Het kan ook zijn in het voorjaar, zoals visaarden. Dat kan ook zijn in het najaar, zoals koperwieken. Die laatste staat dan niet in het boek. Maar het gaat om trekvogels. En daarnaast gaat het om het vliegbeeld van trekvogels. Dus daar hebben we echt op gefocust. We hebben ook alleen afbeeldingen in het boek opgenomen van vliegende vogels. Dus je vindt geen één afbeelding in het boek van een vogel in zit. Mm-hmm. En het gaat om het herkennen van het vliegbeeld van deze 120.
Ja, dus als je een vogel ziet overvliegen, dan in een bepaalde context, dan kunnen we met deze vogelgids ze leren herkennen.
Ja, dat is het doel inderdaad van het boek, om de lezer daarin te ondersteunen. Ja.
Ja, Mark. De afgelopen jaren zijn er nog een paar, laat ik zeggen, enigszins vergelijkbare boeken verschenen. Ja. Ik heb ze hier voor me liggen.
Ja, ik zie ze.
Onder andere de veldgids Vogeltrek en dan trekvogels herkennen aan hun geluid juist, of aan hun roep. Ja. En het handboek Vogels in Vlucht.
Ja.
Hoe verhouden die drie boeken zich tot elkaar?
Ja, dat is een goede vraag. De laatste twee boeken, dus het handboek Vogels in Vlucht en Vogeltrek, trekvogels herkennen aan hun roep, die focussen echt op zangvogels. En vogels die ook veel, of die in ieder geval tijdens de vlucht regelmatig roepen. Dus in die beide boeken, daar zijn bijvoorbeeld ook sonogrammen afgebeeld van de roep. In ons boek niet. Ons boek focust zich echt op vogels die weinig tot niet roepen.
Aha.
Ja, dus wij hebben ook geen sonogrammen afgebeeld in het boek. Omdat die nul toegevoegde waarde zouden hebben. Heel beperkt. Ja. Er zijn wel een aantal soorten in ons boek die wel roepen tijdens de vlucht. Maar het merendeel niet.
De drie boeken vullen elkaar eigenlijk aan, zou je kunnen zeggen.
Ja, de drie boeken vullen elkaar aan. Daarnaast ook onze gids, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het handboek Vogels in Vlucht. Ons boek focust zich ook echt op vogels die je in Nederland kunt zien.
Oh, ja.
Dus het is ook in dat handboek, er staan ook bijvoorbeeld allerlei soorten exotische lijsters afgebeeld, Siberische lijster. Ja, die zul je op vlucht in Nederland
niet zo gauw eruit halen.
Niet heel snel. Eruit halen dan weer wel, maar goed, dat is een ander verhaal.
Tegenkomen is...
dat is toch... Wij hebben één vogel in ons boek opgenomen die je eigenlijk niet kunt verwachten op trek in Nederland.
Rosmeeuw?
Dat is de rosmeeuw, heel goed, heel goed. Maar voor de doorgewinterde zeetrekteller, ja, is het toch leuk om zo'n soort in het achterhoofd te hebben. Want het kan wel. Het is een aantal keer wel gebeurd aan de kust in Nederland. Dus, maar de rest van de soorten, van de andere 119 soorten, dat zijn soorten die je min of meer regelmatig tot met enige regelmaat in Nederland kunt zien. Ja.
Dus ganzen en zwanen staan er bijvoorbeeld niet in, om die reden die je noemt. Want die kun je aan hun geluid herkennen.
Ja, ja. Ja,
bij de mute swan is dat dan misschien, maar dan hoor je weer die vleugelgeluiden.
Daar hoor je, ik regelmatig als ik in mijn woonkamer zit, dan denk ik, ik hoor een knobbelzwaan overvliegen. Want een kleine zwaan en een wilde zwaan maken dat vleugelgeluid niet. En je hoort dat...
Dat zingen van die vleugels bij.
Ja. Ja, de knobbelzwaan is de mute swan, voor dat wie dat, dat niet weet.
Ja. Ja.
Voor de zekerheid nog eventjes. Ja, we gaan nog even helemaal terug naar de meest basale vraag die ik kon verzinnen over dit onderwerp. Wat behelst het fenomeen vogeltrek?
Ja, het allerkortste antwoord is dat dat zijn vogels die in de winter of in het najaar eigenlijk wegtrekken naar wintergebieden en in het voorjaar weer terugtrekken naar broedgebieden. En dat hele, die trek, die vlucht, zeg maar, van die vogels, dat noemen we vogeltrek. Maar er zijn ook heel veel varianten op vogeltrek. En we hebben een aantal ook wel in ons boek beschreven. Zoals ruittrek bijvoorbeeld. Eenden doen dat veel. Die trekken in de zomer al weg van hun broedgebieden naar gebieden waar ze gaan ruien, grote open plassen. Dus dat is weer een andere vorm eigenlijk.
Daar zitten ze dan veilig.
Daar zitten ze veilig. En dan komt die zeearend eraan. Waar we er steeds meer van hebben, gelukkig, hè, in Nederland. En dan kunnen ze onderduiken. En dan worden ze hopelijk niet gepakt.
Want ze kunnen dan natuurlijk niet vliegen een tijd lang.
Nee, ze verliezen echt al hun slagpennen in één keer. Eenden. En andere vogels, die ruien pen voor pen eigenlijk. Dus die zijn er minder afhankelijk van.
Het is een fenomeen waar wij bij vogelbescherming veel mee te maken hebben met vogeltrek. Omdat we ook ons voor een belangrijk deel richten op de Waddenzee. Waar dan miljoenen vogels van gebruik maken. Met name ook de trekvogels.
Ja.
Ja, even nog weer naar je boek. Voordat we helemaal in die vogeltrek duiken. Want dat is een interessant genoeg om uren over door te praten. Maar kun je misschien nog even noemen wat voor soort gegevens per vogel dan zijn opgenomen?
Oh ja.
Ja, we hebben eigenlijk per soort twee dingen omschreven. Dat is de trek en het vliegbeeld. In de trek, daar beschrijven we en geven we ook aan, hebben we ook visueel gemaakt. Met speciaal voor dit boek gegenereerde kaartjes. Die heeft collega-auteur Sam ontwikkeld. Waarin de broedgebieden en de overwinteringsgebieden zijn afgebeeld. En eventueel ook trekroutes. Voor zover die bekend zijn of voor zover dat iets toevoegt. Daarnaast ook de timing van de trek. En we hebben ook een aantal ondersoorten omschreven. Want de visarend is een vogel die eigenlijk over een heel breed noordelijk areaal, zeg maar, voorkomt. Maar dat zijn dan deels weer verschillende ondersoorten of soorten. Die hebben we omschreven. Bij de timing van de trek hebben we ook visueel gemaakt met behulp van een grafiek. Wanneer kun je nu een bepaalde soort verwachten in het jaar? Dat steekt soms heel nauw. Bijvoorbeeld met de gierzwaluw.
Ja,
mei, juni, juli, dan kun je ze zien.
Ja, de Koningsdagvogel.
De Koningsdagvogel, ja. Vroeger was het Koninginnedag.
Ja, pas me aan.
Ja, het is nu 3 dagen eerder, hè, Koningsdag. Maar ja,
dat is waar.
Het is ongeveer nog dezelfde, ja. Maar goed, in de winter zul je die nooit zien. En een papegaaiduiker zul je in de zomer nooit zien. En zo zijn er... ja, met die grafiek, dat geeft een hulpmiddel van... Oh, zie ik nou deze vogel? Ik gaf onlangs een lezing en toen vroeg iemand van... Maar kan het zijn dat ik vorige week een visarend heb gezien? Nou, dan zeg ik nee, dat kan niet. Want we weten dat die nu gewoon hier in Europa nog niet zijn. Dat weten we ook vanuit onderzoek.
Ja, het is een mooi uitsluitend criterium dus eigenlijk. Ja, en dat is, vogelaar biedt.
Ja, dat is natuurlijk niet 100% uitsluitend. Hè. Ik zag, vorige week was er een dwergarend in Nederland gesignaleerd.
Ja. Bizar.
Ja, heel bizar. Februari, de vroegste waarneming ooit in Nederland was 24 april. Tenminste, de goedgekeurde waarneming. Hè, want het is een soort die beoordeeld moet worden door een speciale commissie. Die dan zegt van oké, we hebben er goed naar gekeken en het is er echt één. Het CDNA. Maar nu een vogel in februari. Ja, dat is bizar. Ik ben wel erg benieuwd wat de oorzaak hiervan is. Maar goed.
Het was er wel één in ieder geval.
Het was er één, dat weten we zeker. Ja. Het leek mij ook een tweede Cahiers-vogel.
Kalenderjaar.
Kalenderjaar, ja. Heel goed, heel goed. Dus het zou een zwerver kunnen zijn. Storm, hè, Storm Julia uit mijn hoofd, die onlangs hier langs geraasd heeft. Misschien is hij meegevoerd, ik weet het niet. Maar goed. Goed, deel 1 gaat echt over de trek. Deel 2 gaat echt over het vliegbeeld. Dat hebben we ook geïllustreerd met een heel aantal afbeeldingen. We beginnen met het silhouet. He, sommige vogels hebben echt een heel kenmerkend silhouet. Nou, dat omschrijven we dan. Andere vogels die hebben een silhouet wat ook andere soorten kunnen hebben. En dan focussen we wat meer op de kleedkenmerken. Nou, de kleedkenmerken die omschrijven ook voor elke soort. Als het nodig is, ook als er verschillen zijn tussen geslachten, dan omschrijven we de kleedkenmerken van man en vrouw apart. Leeftijden zijn soms heel verschillend. Heel verschillende kleden. Die omschrijven we ook. En ze hebben we ook afgebeeld en ook weergegeven in het boek. Zodat je ook kan zien van, hey, ik zie nu een oranje kikkerdief. Nou, dan weet je, dat is een jonge kikkerdief. Dat zal nooit een volwassen kikkerdief zijn. En dan weet je, en ook van welke soort dat dan is. Want een bruine kikkerdief die is niet oranje in het... net uit het nest, maar een gouden dan weer wel. Nou, dat soort dingen hebben we erin in opgenomen. En als laatste hebben we ook het vliegbeeld. En dan met name vliegt de vogel in groepen. Vliegt de vogel in bepaalde formaties. Dat kan ook al echt een goede indicatie geven.
Sommige ganzen, geloof ik, die vliegen in zo'n vee wat mooier dan andere soorten ganzen die wat meer verspreid dan
rommeliger. Ja. Meeuwen is ook er zijn eigenlijk heel veel soorten die informatie vliegen. Reigers doen dat ook veel, maar die vliegen dan weer bijvoorbeeld meer in linies en die vliegen wat minder vaak in een vee. Linies, dat zijn eigenlijk treintjes achter elkaar. En dan zie je er één treintje, één lijntje zeg maar, en dan een lijntje erboven. Nou, dat noemen we dan linies. Dat is echt wel typisch voor reigers. En andere soorten, zoals kokmeel bijvoorbeeld, die vliegt echt ook in mooie veetjes. Maar kan ook in een wat breder, losser georganiseerde groep vliegen. Dus die vorm, die groepsgrootte, en die hebben we ook omschreven. En dat geeft ook vaak wel een eerste indicatie van welke soort het kan zijn. En dus dat is ook, om een klein voorbeeldje te geven, aan zee. Duikers zijn op zich relatief... Nou, met enige ervaring goed te herkennen als zijnde een duiker. Zie je een groep van 10, nou dan steek ik mijn hand in het vuur dat het roodkeelduikers zijn. In theorie zouden het ook parelduikers nog kunnen zijn. In theorie.
Ja, precies.
En heel erg in theorie zouden het ijsduikers kunnen zijn. Maar goed, dat is voor 99% zijn het dan roodkeelduikers. Dus dan, je ziet niet de kenmerken van de soort, maar je ziet dat het een groep is. En dan kun je toch al wel... in veel gevallen iets zeggen over een soort.
Ja, dus dan hebben we de tijd waarin het zich afspeelt als een soort criterium. Dan heb je hoe ze zich gedragen met een groep of alleen. Oh, ja. Hoog, laag misschien ook, wat dan ook. Ja. En zo kom je, deze puzzel kun je dan steeds beter oplossen. Van welke soort zie ik eigenlijk?
Ja, en als ik bijvoorbeeld help om even dat nog te illustreren. En ook voor mensen die bijvoorbeeld erop uit willen. Zie je een vogel solitair, alleen. Dan gaan bij mij al, dan denk ik al van, hey. Hè? Dit is misschien niet een algemene soort die in een groep vliegt. Dus,
dan
ga ik even extra aandacht.
Ja, precies. Ja. Ja, vliegbeelden kunnen heel subtiel verschillen.
Ja.
Ook, was het moeilijk om dat in woord en beeld zeg maar, duidelijk te maken in de gids? Want dat is toch wel een beetje de niche waar de gids om draait.
Dat is ook de niche inderdaad. Dus wij focussen echt op dat vliegbeeld. Veel gidsen die beelden ook vogels in zit af. Dat is ook logisch, want vaak zie je een vogel ook in zit. Dat doen wij dus helemaal niet, want wij zeggen van daar zijn al heel veel gidsen voor. Dus. Maar dat vliegbeeld is vaak ook wel in gidsen opgenomen, maar dan relatief sumier. Want in diezelfde gids moet ook die vogel in zit omschreven worden. En moet de pootkleur aangegeven worden, et cetera. Dat doen wij allemaal niet. Was het moeilijk? Voor sommige soorten wel. Voor sommige soorten ook relatief gemakkelijk, omdat die een heel uniek silhouet hebben. Reigers aan zich hebben een bepaald een uniek silhouet. Hè, met een heel diep doorgezakte keel. Poten die ver uitsteken. Een lange snavel. Een hele... Ja, en dat silhouet alleen, dat is dan relatief makkelijk te omschrijven. Alleen...
Purperijgenblauwe
reiger, dan wordt het alweer moeilijker. Hè? Wordt het echt een lastig verhaal. En dan moet je ook andere kenmerken. Hè? Of je liefst ook andere zaken erbij gaan betrekken. Zoals de kleedkenmerken.
De keelzak of zoiets.
De keelzak, de vorm van de keelzak.
Tenen.
Tenen. Grootte van de vogel. Dat is ook belangrijk. Dit is de grootste uitdaging. He, dat silhouet, dat goed omschrijven. Omdat het ook voor een deel subjectief is. Kijk, kleedkenmerken zijn hard. He, dus...
Of geen rode poten.
Wel of geen rode poten. Of wel of geen lange nek. Een halsrover met een korte nek, die bestaat niet. Een halsrover heeft altijd een lange nek. Een reiger heeft altijd ver uitstekende poten. Of uitstekende poten, laat ik het zo zeggen. De koerijger dan wat minder ver en de blauwe reiger verder en de grote zilverreiger helemaal ver. Dus dat is relatief hard. Maar ja, je hebt ook heel veel subjectief, zoals een gehoekt profiel. Hè, van
ga er maar aan staan.
Ga er maar aan staan.
Een gehoekt profiel boven mij.
Ja. Maar toch, met enige ervaring, kun je aan het profiel van een grote afstand en bijvoorbeeld het gehoekte profiel van de visarend, die we hier ook op de voorkant hebben staan. Nou, dat is dan niet in een gehoekt profiel. Maar in het boek staat hij wel als grootste afbeelding ook. Omdat dat echt wel heel karakteristiek is voor deze soort. En een buizerd dat eigenlijk nooit zal hebben. En heel veel andere soorten ook niet.
Dus je moet als lezer toch ook wel een bepaalde ervaring al hebben, denk ik. Als je met het boek in de hand nog iets verder wilt gaan in het veld. Of...
Nou, hebben of opdoen. Hè? Dus het boek is ook echt wel geschreven. Dus daarom hebben we ook soorten opgenomen die met enige zekerheid, hè, met enige regelmaat in Nederland voorkomen. De doorgewinterde trekteller die zal misschien denken van, oké, hoe pak ik nou die rosmeeuw, hè, uit die groep dwergmeeuwen? Maar ja, de nog wat minder ervaren vogelaar op het gebied van overvliegende vogels. Die wil wel weten van, hey, die vogel in afstand, is dat nou een reiger of is dat nou een halsrover, is dat nou een gans? Nou, en daarvoor is het boek met name bedoeld. Okay. Ja, dus dat is ook echt wel een beetje de groep die wij in het achterhoofd hadden bij het maken van dit boek.
In het voorwoord schrijft Begijn Le Bleu, dat is een uitgever van een Belgisch vogeltijdschrift. En hij is ook in België, hij is sowieso niet alleen in België, maar hij is cabaretier. Hij schrijft als de vogeltrek op gang komt, dan voelt hij een bepaalde spanning in de lucht.
Ja.
Heb jij dat ook?
Ja, daar kan ik heel kort over zijn.
en hoe uitzicht dat?
Ja, een beetje met vogels die krijgen op een gegeven moment weer trekdrang, hè? Ja, dat heb ik ook. Maar dan richting het telpost. Ja. Of richting het veld, zeg maar.
Waar je de vogels gaat tellen of bekijken.
Ja. Beide, inderdaad. Ik vind het leuk om te tellen. Maar ik geniet ook heel erg van een vogel die gewoon langs vliegt. Waarvan je weet, die komt uit het verre zuiden en gaat nog door richting het noorden. Dus die trek zien en een stukje van die trek meebeleven, dat vind ik ook echt fantastisch. Ja, kijk, en de vogeltrek in de winter is, behalve aan zee, over land, zeer sumier. Af en toe heb je wat ganzen, wat ook veel lokale verplaatsingen zijn. Dus als op een gegeven moment dat voorjaar weer aanbreekt,
sta jij in de
dan sta ik in de stadblokken. En dan ben ik er helemaal klaar voor.
Laat ze maar komen, al die miljoenen vogels die overtrekken.
Ja, absoluut. Ja. Nee, dus ik herken dat.
Ja, ik zeker ook. Ja. Ja. Je had het al over over de telpost en over trektellen. Voor de luisteraars die misschien niet zo goed weten wat dat betekent. Kun je daar kort iets over zeggen? Wat gebeurt er op een telpost?
Ja, een telpost is eigenlijk een vaste plek. Dus een geografisch punt. Dat kan overal zijn. Dat kan aan zee zijn. Dat kan midden op de hei zijn. Dat kan aan de rand van een dorp zijn. Dat mag overal. En op dat punt, daar ga je dan heen. En dan kijk je welke vogels overvliegen. Welke richting ze opvliegen. Welke soort het is. En eventueel nog wel de kenmerken. Bijvoorbeeld is het een volwassen vogel, is het een jonge vogel. Dat tel je. Dat kun je doen... Wij doen dat door per uur te tellen wat we zien. Zodat we ook een beetje weten van, vliegen bepaalde soorten dan ook vroeg. En wat kunnen we verwachten? Dus we weten nu inmiddels van, het is bijna maart. Nou, half maart, dan krijg je weer echt die grote spreeuwenfronten die overtrekken. Die trekken bijna allemaal in het eerste uur over. Vroeg, daarvoor moet je echt vroeg zijn. In het najaar is dat een ander verhaal. Dan kunnen ze ook wat meer midden op de dag overtrekken. Dus ja, wij tellen groepen. We genieten met name. Hè? Dus wat is trektellen? Trektellen vind ik ook echt genieten van het fenomeen vogeltrek. Van grote afstand zie je soms al bepaalde vogels aankomen. En dan te discussiëren. Zou dit een kiekendief zijn? Nee, volgens mij niet. Jawel, het is er wel een. Ja, dit is het is misschien wel een zeldzame. Ja, die beleving. Leuk. Ja.
Het is gewoon leuk.
Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja.
Ja, en je bent ook buiten. Dat is ook fijn.
Ja, ook dat. Hangt een beetje van de plek af waar je gaat trektellen. Maar het is natuurlijk altijd buiten. Wij staan op de hei. Ook een hele mooie omgeving. Maar soms dan sta je ook gewoon op een landweggetje. Of op een fiets aan een fietspad. En moet je wat meer van stuwing hebben. En is de omgeving iets minder... aansprekend, zeg maar. Maar goed, vaak
zijn er wel mooie plekken.
Vaak zijn er mooie plekken, ja. Zeker. Ja.
Leg jij nou nog even tussen de regels door, wat is stuwing?
Stuwing, ja. Trekvogels die vliegen niet, laten we zeggen, zomaar random van noord naar zuid of vice versa. Dus ze gebruiken bepaalde landschapselementen. Of in Nederland bijvoorbeeld is onze kustlijn, die is heel mooi... zuidwest-noordoost gelegen. Dus dan zullen heel veel trekvogels toch uiteindelijk naar die kust trekken. Omdat dat gewoon een hele mooie lijn is die ze kunnen volgen. En wat je dan ook nog soms hebt, is door een bepaalde wind... dat ze dan ook naar de kust worden geduwd. Of misschien juist weer verder het binnenland in worden geduwd.
Ze willen niet over het water vliegen en stuiten dan als het ware op de kust.
Op de kust, ja.
En vliegen dan weer zuidwaarts.
Ja, of noordwaarts. Wat
afhankelijk van het jaarstijden natuurlijk.
Ja. Nog heel even over dat trektellen.
Ja,
ja. Ja, het is al niet iets van de laatste jaren. Het gebeurt al heel lang in Nederland. Ja. Maar zeker de laatste jaren is het steeds populairder geworden. Er zijn honderden telposten in Nederland.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel erg te danken aan de website www.trektellen.nl. Dat kan ik ook iedere luisteraar aanraden om daar eens zeker in het voor- en najaar naar te kijken.
Ja.
Is dat voor jou ook een soort moment geweest dat je daar meer naar ging kijken, trektellen.nl? Of was je daar al eerder mee bezig? Of?
Nee, dus ik ontdekte dat in 2011. Die website. Ik durf wel te zeggen dat die website al geruime tijd in mijn top 3 van websites staat die ik dagelijks bekijk. Al dan niet bovenaan, met name in het voorjaar en najaar. Ja, het heeft zeker een vlucht genomen. Om die metafoor nog maar eens weer te noemen. Maar het is enorm gegroeid. Je kunt ook wel een kritische kanttekening bij plaatsen. Je ziet dat de kern van de trektellers toch wel relatief stabiel is. Komt er iemand bij, dan gaat er iemand weg. En veel vogelaars gaan toch echt wel voor de goede dagen. Hè? Dus dan Breskens, nu staat er één iemand vandaag.
Dat heb je al gezien op trektellen.nl?
Ik weet dat er iemand is die daar nu dagelijks ongeveer telt.
Okay.
Of ik eens een keer 2 of 3. Maar draait de wind dit weekend naar oost, dan staan er in één keer 10 man. En in mei, als het ook nog eens een keer mooi weer is, dan staan er zo 10-tallen mensen. En dat een kritische kanttekening is, het is gegroeid, maar...
Je hebt ook wat toeristen erbij.
Het is zeker, het trektel toerisme is absoluut gegroeid. Ja, en trektellen speelt daar een heel belangrijke rol in, omdat het een informatieplatform, een zeer toegankelijk informatieplatform is. Heel stabiel ook. Hè. De site van Het is net als Google. Hè? Dus, 15 jaar geleden zag Google er eigenlijk hetzelfde uit als nu. Dus je weet precies waar je aan toe bent en hoe het werkt. En op trektellen ook. Je ziet direct de posten waar geteld is. Je kan daar zelf nog voorkeuren aanbrengen qua filtering.
Leuke gegevens ook uithalen. Die ook deels natuurlijk in jullie boekje zijn verwerkt.
Want wij hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt, inderdaad.
Die grafieken
komen daar vandaan. Ja.
Dus, best bijzonder dat dat in Nederland zo... Want het is in Nederland begonnen, want trektellen.nl is eigenlijk internationaal geworden. Er staan ook telposten in heel Europa, zelfs daarbuiten staan erop.
Ja, zeker.
Maar het is wel echt in Nederland begonnen, dat is best bijzonder, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik denk dat het ook wel echt te maken heeft met Nederland gewoon een heel goed trektelland is. We zijn relatief klein. We zitten aan de kust. We hebben die stuwing. Dat is in andere landen echt wel anders. Dus aan de andere kant ook wel een beetje logisch. Hè, dat misschien bij ons is ontstaan. En we zijn natuurlijk een handels- en ondernemend landje. Dus wij gaan natuurlijk dit soort dingen opzetten. Het is heel fijn. En ook heel, heel. Ja, ik, zeker in het najaar, dan kijk je van. In Estland hebben ze vanochtend 500 koolmezen gevangen. Oh, interessant.
Ja, precies.
Dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk. Of je kijkt van live van. Er vloog net een visarend over de Amerikaanse kust. Het is natuurlijk fantastisch.
Is er een vogel die jij de afgelopen jaren, waar jij helemaal gek van enthousiasme werd op jouw telpost, wat volgens mij in de buurt van Amersfoort is?
Ja, onder de rook van Amersfoort. Meerdere.
Altijd lastig kiezen.
Nou, ik heb wel twee soorten die ik wel even kan noemen. Of twee dagen die ik ook wel kan noemen. Te beginnen met soorten. We zagen ooit met een groep waar we toen aan het tellen. We zagen een open gieswaluw. Eerst ver weg. Dus toen was er nog wat twijfel. Maar steeds dichterbij. Dus ja, dan gaat de twijfel steeds meer weg. Een zeer zeldzame soort in Nederland. Die echt in de trektijd alleen zeg maar hier verzeild kan raken.
Ja, die neemt even een verkeerde afslag.
Schiet wat door richting het noorden. Het is een Alpenbroeder, zeg maar. Dus een vogel die broedt in de Alpen. Ja, dat was een fantastische ervaring. Onlangs, of uit mijn hoofd 2 jaar geleden, zagen we ook in één keer een bosschors invallen voor onze ogen op de telpost.
Die heb ik nog nooit gezien zelfs.
Nee. In Nederland heb je de meest algemene gors is denk ik de rietgors. De bosschors lijkt er wel een beetje op. Hetzelfde soort profiel. Iets aan de kleed, iets aan de geluid ook. Maakt een beetje een tikkend geluid als een zanglijster. Broed Arctisch, Finland en verder. Oostwaarts, noordoostwaarts. Ja, in één keer dook die op. Of neer eigenlijk. Bijna letterlijk voor onze voeten op 50 meter.
Dat zijn mooie ervaringen.
Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja. Even terug naar je boek. Dat lijkt bijna een soort trend. Maar in heel veel vogelgidsen zie je steeds vaker het gebruik van foto's in plaats van illustraties. Wat was jullie overweging om foto's te gebruiken in plaats van tekeningen, waar je allerlei handige dingetjes op kan aanwijzen?
Ja, foto's geven een iets natuurgetrouwer beeld. Het nadeel is dat je op een foto niet altijd alle kenmerken ziet, die een vogel wel visueel, of als je een afbeelding maakt, kun je daar natuurlijk alles op neerzetten wat je wil. Maar het laat iets natuurgetrouwer zien hoe een vogel eruit ziet. Overigens krijgen wij veel vragen wie de tekeningen in het boek gemaakt heeft.
Wat grappig.
Dus, en inderdaad, soms dan blader ik het door. En mijn collega, auteur Sam Gobin, die heeft met name de vliegbeelden van de vogels geselecteerd. Daar zijn ook beeldbanken voor, dus dat is erg handig. We hebben ook veel zelf opgesnord online van openbare bronnen zoals waarneming.nl. Ja, eigenlijk met name dat het een iets natuurgetrouwer beeld geeft van de vogel.
Daar heb je ze ook wel echt op uitgekozen, neem ik aan. Dan.
Ja.
Die ene foto is de andere natuurlijk niet.
Klopt, ja. En de subtiele, de verschillen zijn vaak ook subtiel. Als ik een adulte vogel teken in een boek, dan teken ik de standaard adulte vogel. Teken ik een jonge vogel erbij, dan teken ik ook de standaard jonge vogel. Maar er zijn natuurlijk heel veel nuanceverschillen in. He, dus de ene adult, die zal er iets sterker gekleurd uitzien of een sterker contrast hebben. Dat varieert ook per leeftijd. Hè? Mm. Bijvoorbeeld een oude adulte bruine kikkerdief ziet er echt anders uit als een vrij jonge adulte bruine kikkerdief.
En dat zie je dus op foto's eigenlijk.
En op foto's dan zie je van, hey, we hebben het hier over adulte kikkerdief, dit en dit, maar... Ja, ik zie toch ook wat vlekjes daar. En ik zie ook, hè, ik zie ook een kronkeltje daar. Of,
oh, en die, precies. Ja, wat je bedoelt.
Ja. En dan is ook het idee dat als iemand in het veld iets ziet en denkt van... Hey, dit is een adulte bruine kikkerdief. Dat herken ik inmiddels. Maar ik zie dat hij wat gekke dingen heeft. Hey, en ik zie op de foto dat het ook... niet helemaal zo schoon hoeft te zijn als op een tekening soms is.
Je zou misschien heel veel tekeningen nodig hebben om dat weer te geven. Ja, precies.
Het favoriete vogelboek.
Mark, wat is jouw favoriete vogelboek?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag.
Daarom stellen we hem natuurlijk ook.
Ja. Ik denk dat... dat is een tijd lang was dat het boek Zeldzame Vogels in Nederland. Het is een vrij oud boek, wat in de jaren 90 verschenen is. En dat beschrijft het voorkomen van zeldzame vogels in Nederland. Dat vond ik altijd heel fascinerend. Deze vogel is nog maar 3 keer gezien in Nederland. Deze vogel komt echt alleen maar in het binnenland voor. En ik romantiseerde dat dan ook altijd van... Hoe zou dat geweest zijn, hè, voor diegenen die daarbij waren?
Oh, ja.
En dus ik vond dat, ik ben sowieso wel iemand die heel erg houdt van geschiedenis. Dus een stukje historie van wat er gebeurd is. En wanneer al die zeldzame waarnemingen dan waren. Dit heb ik een tijd lang, was dit mijn favoriete vogelboek. Ik lees nu een boek over de vogel Trek. Wat meer gaat over... hoe is die trek ook in andere landen? Wat is het belang van gebieden in China? Grote slikvelden, zandvlaktes, zeg maar. Wat voor belang hebben die in de trek van vogels? Waddenzee is natuurlijk heel... Nou, je noemde het al eerder, hè? Waddenzee is natuurlijk een gebied wat enorm van belang is voor de vogeltrek.
Dat heb je in China ook natuurlijk, bij de GDC.
Dat heb je absoluut, ja. Waar ook wel wat positieve ontwikkelingen zijn. Dus dat is heel gunstig.
En hoe heet dat boek of wie heeft het gemaakt? Weet je dat uit je hoofd?
Ja, en de naam die ontschiet mij nu net even. Scott Weidersal.
Oh ja.
Ja,
dat is een fantastisch.
Hij schiet er net weer in, die naam. Ja, zo heb je dat. Scott Weidersal, ja. En dat gaat ook echt over vogeltrek.
En het eerste boek dat je noemde was...
Ja, Zeldzame Vogels in Nederland. Arnold van den Berg en Cecilia Bosman hebben dat geschreven. Het zal niet meer verkrijgbaar zijn nu, denk ik. Het is echt al 20, 25 jaar geleden.
Ja, de laatste druk is uit 2001 of zo.
Ja.
Dan moeten mensen maar goed gaan speuren bij de antiquariaten.
Ja.
Op het nachtkastje.
Ja, Gert, vorige keer vertelde dat je nachtkastje totaal aan het instorten dreigde te gaan.
Ja, inmiddels,
dat nog een zin is.
Inmiddels ontstaan er ook naast het nachtkastje en op andere plekken in het huis stapels boeken. Dus ik heb een behoorlijke leesachterstand ook. Maar ik ben zojuist begonnen aan het boek. En dat heet The Most Perfect Thing van Tim Burkhead. Het is ook in het Nederlands verschenen. Dan heet het Vogelei. Dan wordt het misschien iets duidelijker waar het over gaat. De Nederlandse naam zegt het al een beetje. Het gaat over het vogelei. En hij beschrijft dat sowieso Tim Burkhead. Ik ben een enorme fan van Tim Burkhead. Ik vind al zijn boeken echt fantastisch. Hij is een onderzoeker, een wetenschapper. Maar hij weet zijn en andere onderzoeken echt op een hele mooie, laagdrempelige, leesbare manier te beschrijven, vind ik zelf. In dit boek doet hij dat dus ook op een hele mooie manier. En hij beschrijft echt het ei zelf. Dus, en dat doet hij van buiten naar binnen. Dus vanaf de schaal tot aan het eigeel, bij wijze van spreken. En alles daartussenin. En hoe zo'n embryo dan ontstaat. Hoe zo'n ei wordt bevrucht. Hoe zo'n kuiken opgroeit in zo'n ei. Hoe die uiteindelijk uit het ei kruipt. En alle stappen die daar een rol bij spelen. Ik, Ja, het was iets waar ik nog niet... ik eet wel regelmatig een eitje, maar het is niet iets waar ik heel erg mee bezig was verder. Maar ik ben nog niet heel erg ver in het boek, maar ik vind het nu wel echt een eye-opener. Echt fantastisch.
Een eye-opener.
Een eye-opener.
Ja.
En een aanrader dus ook.
Ja.
Dus nog één keer de titel alsjeblieft.
Ja, het boek heet The Most Perfect Thing en de auteur is Tim Burkhead.
Gaan we terug naar het boek waar we het vandaag over hebben. Vogeltrek in beeld.
Ja.
Stel nou dat we mensen super enthousiast hebben gemaakt gedurende het afgelopen half uur. Want dat hoop ik natuurlijk van harte voor dat trektellen, voor die vogels in de lucht herkennen. Hoe kan je beginnen?
Ja, dat is een goede vraag. En ik heb goed nieuws voor alle luisteraars. Je kan gewoon in je eigen achtertuin beginnen. Ik doe dat zelf ook heel regelmatig. Wat ook tot hele leuke waarnemingen al heeft geleid. Gewoon in mijn eigen achtertuin. Een groep vallen gieren die overvliegt.
Nou,
een zwarte ooievaar in één keer boven je tuin.
Waar woon jij?
Ja, ik woon niet ver van de Telpas vandaan.
Okay.
Dus dat
helpt wel.
Dat helpt wel. Maar het kan echt overal. Een wespendief boven je tuin zien. Een bepaalde kikkerdief. Dus ja, goed nieuws. Begin gewoon in je eigen tuin. En ja, of zoek een plek op. Hè. Je kan op trektellen.nl kun je zo zien waar in Nederland plekken zijn waar geteld wordt, waar regelmatig geteld wordt. Vaak ben je daar welkom. Bij ons ben je daar zeker welkom. En op veel plekken, je kan ook contactgegevens zien. En je kan iemand zo even een mailtje sturen. Van, hey, is het goed als ik een keer langskom? Dat kan eigenlijk bijna altijd. Ja, of zoek gewoon zelf een plekje op. Langs een dijk, langs een meer, langs een rivier. Aan de rand van een heideveld. Met goed uitzicht naar. Of naar het zuiden, als je in het voorjaar bent. Of naar het noorden, in het najaar. En geniet er vooral van. In het begin, toen ik op de Telpas kwam, dacht ik ook van, nou, ik hoorde een keer, dat was op een waddeneiland, maar ik hoorde het geluid van een bladkoning. Ik dacht van, dit ga ik nooit onthouden.
En toen, waarom dacht je dat?
Ja, ik dacht van, shoot, ja, dat doet elke vogel. En toen hoorde ik op een gegeven moment een grote pieper overvliegen. Dit is toch gewoon een huismus? Hoe kun je die nou herkennen? Maar met veel, echt, dus in het begin herkende ik ook helemaal niks. En van een vliegbeeld dacht ik van, hoe weet je nou dat dit een groep aalscholvers is in plaats van ganzen? Het kan toch helemaal niet. En die mensen, ja, ik vertrouw ze niet.
ze
zeggen maar wat. En nou krijg ik die vraag zelf heel vaak. Hè. Dan zie ik
hoe
weet je dat nou? En dan zeg ik van, nou kijk, je ziet hier een grote groep. Het is een groep donkere vogels. Nou, dat kunnen met lange nekken. Dat kunnen aalscholvers of ganzen zijn. En wat je ziet is dat ze heel regelmatig hun vleugels stilhouden. En dan glijden ze even een stukje. Nou, dat is nou typisch voor de aalscholver. Dus ook al zie je niet dat de harde kenmerken, zie je toch wel aan de vlucht bepaalde kenmerken waarop je het kan herkennen. En daarmee, ja, zo ben ik ook begonnen. En ik zou iedereen aanraden, begin vooral daarmee. Hè, met
gewoon dichtbij.
Dichtbij, de makkelijke soorten. En dan leer je vanzelf herkennen van, dit is een groepje vinken. Want ik zie dat ze duidelijk witte vlekjes op de vleugel hebben. En er is eigenlijk geen andere soort die zoveel in zulke aantallen voorbij vliegt. In de groepen als de vink.
En zo leer je elk jaar.
En zo leer je elk jaar
Wat paar soorten erbij.
Maar ik wil ook echt benadrukken, die beleving, ook al herken je de soorten niet. Soms komen er ook mensen bij ons die zeggen van, nou, ik heb geen flauw idee eigenlijk welke soorten nou precies overvlogen. Maar ik vond het echt fantastisch.
Okay.
Ik vond het gewoon, die immensiteit. Het is gewoon een natuurfenomeen. En ja, probeer daarvan te genieten.
Ja, dat sommige soorten gewoon vanuit, we pakken een beetje Canada of Siberië, zo klein als ze zijn, bij ons overvliegen. Dat is een fascinerend idee natuurlijk.
Ja, of en massaliteit. Hè? Dus dat je denkt van, nou,
grote groepen.
Grote groepen, hoog. Dat je denkt van, zo. Begin met het jezelf verwonderen. Begin gewoon in je eigen achtertuin met de huistuin- en keukensoorten. Dat kan ik iedereen aanraden.
Nou, dat kunnen we in ieder geval vast van harte aanbevelen. Hey, in het voorwoord van het boek, of in het voorwerk moet je misschien zeggen, staat ook nog een stukje over de grauwe kiekendief. Waarom hebben jullie die nou nog speciaal uitgelicht?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf echt iets met de grauwe kiekendief. Er is ook een werkgroep in Noordoost-Nederland die zich daarvoor inzet. Bescherming en behoud van de grauwe kiekendief. Daar heb ik ook een tijdje vrijwilligerswerk gedaan.
Ah, okay.
Dus ik heb daar ook een zekere band mee. Tijdens de Sovondag van afgelopen jaar heb ik ook een tijd weer met ze bijgepraat. Erg leuk. Het is ook een beetje, vind ik, de grauwe kiekendief een iconische soort geworden voor Nederland. Een soort die echt op uitsterven in Nederland, op het randje daarvan zat. Dankzij het pionierswerk van Ben Cox, die we in dit geval zeker moeten noemen. Hebben we nu een populatie, enigszins stabiele populatie, grauwe kiekendief die met name in Noordoost-Nederland broedt. Ja, dus het is ook echt wel een soort, een iconische soort van dat gebied. Die graanvelden waar die boven zweeft in zijn mooie vee, met de vleugels in een veevorm omhoog gehouden. Dus we wilden hem ook door.
En ook een trekvogel natuurlijk.
En ook een trekvogel, echt pur sang.
Ja.
De grauwe kiekendief is een soort die, in tegenstelling tot de andere drie kiekendieven die je in Nederland kan zien, nooit in Europa zal overwinteren. We weten uit zenderonderzoek dat niet gebeurt. En met Europa bedoel ik de vogels die hier broeden en die trekken allemaal weg naar Afrika. Dat weten we vanuit zenderonderzoek. Er zijn ook geen, eigenlijk niet, betrouwbaar, dan ga je ook een beetje, hè, maar betrouwbare gedocumenteerde waarnemingen. Er is het misschien één of twee, maar van vogels die ooit in Nederland zouden gezien zijn tijdens de winter. Maar alle andere kiekendieven, de bruine, de blauwe en ook steppenkiekendief, die kun je in de winter hier zien. Gauw kiekendief niet, dus het is echt een soort die wegtrekt.
En dus ook een plek in je boek heeft gekregen als trekker, puur zang.
Trouwens, ook een steppenkiekendief trekt natuurlijk voor 99,9% gewoon weg. Maar daar hebben we wel, ik zag een paar dagen geleden, werd er nog weer één gezien.
In Zeeland,
maar ook in Groningen.
Oh, oké. Okay.
Ja, okay. Ja, de provincie Groningen. Daar zag ik er ook één. En dat was er ook één. Als ik mijn boek erbij pak en alle kenmerken afvink. Ons boek moet ik trouwens zeggen. Dus dat moet je niet vergeten. Maar goed, de bulk trekt natuurlijk gewoon weg. De gouden kiekendief heeft wel een speciaal plekje in mijn hart.
En ja, dat is wel
Sam en ik vonden ook echt om die vogel een beetje te promoten, in een zonnetje te zetten. Ga eens een keer naar de omgeving van Bellingwolde, Blijham. En dan zo'n mooie, precies, Oldambt. Ga eens naar het Oldambt en verwonder je in mei, juni, zo over die kiekendieven die daar laag over de graanvelden scheren.
Ja. Dankjewel, Mark Dijksterhuis. We zijn allemaal wat wijzer geworden, denk ik, over een van de meest fascinerende zaken in de natuur, de vogeltrek. En daar kunnen we nog meer van genieten als we jullie boek erbij pakken, Vogeltrek in beeld. Dank jullie wel, ook luisteraars. Dank jullie wel voor jullie aandacht. De volgende keer weten we eigenlijk nog niet zo goed waar we het over gaan hebben, hè, Gert?
Nee.
Maar op de rol staan in ieder geval nog een aflevering over pinguïns, over een roerdomp met een speciaal verhaal erbij. Dus blijf afgestemd op die Vogelboeken-podcast. Je weet nooit wat je krijgt. We hebben natuurlijk nu wel een tipje van de sluier opgelicht. En wat ik ook nog wilde zeggen, als je vragen hebt aan Gert of mij, of als je misschien een recent Nederlandstalig vogelboek bij ons wil aanbevelen, dat kan natuurlijk altijd. Stuur dan een mailtje naar info@vogelbescherming.nl. Tot de volgende keer.
Dit was de Vogelboeken-podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.